I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Tatjana Almouli! Als je niet naar het eerste gedeelte van deze podcast hebt geluisterd... zou ik dat vooral eventjes gaan doen. Jullie hebben een hele hoop vragen gesteld. Ik duik er gewoon meteen in. Naar aanleiding van de twee boeken die jij hebt geschreven... En ik moet je heel eerlijk zeggen, het laatste boek... die kwam... afgelopen weekend op Storytel. En ik dacht, oké, ik zat echt zo te rushen door dat boek heen. En ik heb gewoon het laatste gedeelte nog niet geluisterd. Omdat ik dacht, waarom ben ik zo aan het rushen? Ik vind dit zonde. Ik wil niet dat het voorbij is. Ik. Het is zo fijn, verhalend. En het is precies zoals je hier zit te kletsen. Vond je het leuk om dit boek in te spreken?
Ik vond het heel leuk. Ik vond het ook heel intens.
Het is heel lang. Ja. En je moet het natuurlijk, je verhaal wat je opschrijft, moet je dan in één keer vertellen.
Ja, precies. Dat is wel weer een nieuwe laag of zo. Ik vind schrijven ook, daar kan je natuurlijk veel meer de tijd voor nemen. En nu moet je het allemaal achter elkaar, je doet wel meerdere sessies, maar toch.
Je kan het heel goed voorlezen.
Nou, thanks.
Echt heel goed.
Ik vond het wel echt heel leuk,
Het echt heel goed. Oké, eerste vraag. Ik zou zeggen, behandel het onderwerp zeer voorzichtig, niet fatshamen. Wat is fatshaming? Ik weet het wel, jongens, ik weet het wel. Maar wat is fatshaming?
Nee, fatshaming is eigenlijk gewichtsdiscriminatie. En dan tegen dikke mensen. Dus het gaat heel erg uit van het idee dat je als dik persoon niet goed bent. En dat je dus echt puur op je gewicht afgerekend wordt. Of dus gediscrimineerd wordt eigenlijk.
Oké, en ik denk iedereen die nu luistert die denkt... Hey, maar ik doe absoluut niet aan fatshaming. Maar kan je de meest passive-aggressive vormen van fatshaming even geven?
Wat denk ik dus heel veel mensen doen. Misschien, niet per se alleen vrouwen. Maar bijvoorbeeld over zichzelf zeggen... Ik heb zoveel gegeten, ik ben echt dik. Als dun persoon. Mm-hmm. Dat is echt heel erg fatshamen.
Ja.
Want daarmee, kijk, stel jij ze dat zegt als dun persoon tegen waar ik bij ben.
Ja.
Dan bedoel je dus eigenlijk... Daar zit impliciet in dat je niet dik wil worden. Want dat is iets slechts. Daar wil je echt niet naartoe. Ja. Maar ik als dik persoon ben daar al. Ik ben dik. Dus dan zeg je eigenlijk tegen mij dat je niet zoals mij wil worden.
Mm-hmm.
En dat is best wel iets onbewust, denk ik. Want dus heel weinig mensen... Want kijk, als je natuurlijk heel expliciet is zeggen... Hey, dikzak, wat ben je lelijk? Eet minder.
Ja, maar daar zijn we denk ik al een beetje... Ja, als je dat nog steeds ben je mensen... echt een zieke klootzak. Maar
zijn daar nog zijn steeds mensen die dat wel doen, hoor.
Ja?
Dat soort DM's krijg ik soms, ja.
Ja, maar ik vind dat internet is geen...
Dat is waar. Nee, die mensen niemand, zijn, inderdaad, ik ken geen mensen die dat nu soort van...
Dat
in
zijn
mijn
mensen die op zolder zitten. Ja. Die gewoon, maar dat is nog steeds mega heftig, hoor.
Ja.
Maar dat, ik denk, internet is gewoon
dus dat is,
de
dat
playground
is
voor psychopaten.
Ja.
Als ik zie wat er op internet gebeurt, denk ik... Ja, waar zijn deze mensen dan in het echt? Met je grote bek.
Ja, nee, true. Dus dat inderdaad, dat is echt al... heel lang niet tegen mij gezegd. Sinds mijn puberteit denk ik niet. Toen werd ik echt nog wel soms op straat uitgescholden. Dat soort dingen die ik dan tegen mijn hoofd gesmeten kreeg. Maar ook bijvoorbeeld als je een taartje aan het eten bent als dik persoon. Hey, zou je dat nou wel doen?
Hou op.
Ja. En dat nogmaals, en dat is denk ik ook omdat ik mijn boek heb geschreven. Dat mensen ook misschien wel even drie keer nadenken wat ze tegen mij zeggen. Omdat ze natuurlijk ook wel weten hoe ik erin sta. En dat ik ook dat niet tolereer. En dat ik mensen ook echt wel confronteer met al hun... dus soms meer impliciete, maar soms expliciete fatshamingsgedachten of uitingen. Maar dit soort dingen zijn natuurlijk wel wat je gewoon wel heel vaak te horen krijgt.
Wat nog meer? Want dit zijn allemaal wel dingen waarvan ik denk dat er een belletje bij ons gaat rinkelen. Dat je denkt, oh, dit doe ik wel eens per ongeluk. Of, oh, mijn vriendin doet dit altijd.
Nou, wat is ook soort geïnternaliseerd en dat is dan niet fatshaming, maar vetfobia heet dat dan. Dus dat soort, ja, dat je echt bang bent om dik te worden. Ik denk dat bijna iedereen dat heeft. Omdat we dus ook zo geïnternaliseerd zijn met dat idee dat echt een soort van worst night, je worst nightmare is.
Ja.
Maar dat je dus een soort van kost wat het kost, probeert niet dik te worden.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld sporten of op hun eten letten of whatever. Mm-hmm. Vanuit het idee, ik wil niet dik worden.
Mm-hmm.
En dat is dus eigenlijk, heeft dat ook, het is dan niet soort van direct naar één persoon vetshaming, maar het is wel omdat je niet zoals een dik persoon wil zijn.
Mm.
En als je dat helemaal gaat ontleden, waar, weet je wel, waar ligt dat aan? Dat is dus, ja, dat is gewoon echt die angst.
Dus dat uitspreken in een Instagram post, ik ga iedere ochtend sporten, want ik wil geen gram meer aankomen, dan is het vetshamen.
Ja, ja, het is, kijk, het ligt allemaal aan het verlengde van elkaar. Het is, maar het komt allemaal voort uit een soort haat tegen dik zijn of tegen dikke mensen.
Mm-hmm.
Alleen het is natuurlijk allemaal, want ik denk ook, ja, willen afvallen is op zich niet, ik ben daar niet soort van tegen, of dat ik ook als mens dat is inderdaad uiten, dat ik denk, ja, oké, okay, als jij denkt dat het voor jou goed is, en dat is op een soort gezonde of duurzame manier,
mm-hmm,
dus niet, weet je wel, vanuit crash diëten, prima.
Mm-hmm.
Alleen, ik denk dat het er ook heel erg mee te maken heeft met een soort dus bewustzijn van waarom wil je dat eigenlijk? Of
ja,
waarom denk je dat dik zijn automatisch slecht is? Of dat je dan echt een kutleven hebt, zeg maar.
Mm-hmm. En als ik bijvoorbeeld zeg, want dat heb ik wel eens in de podcast gezegd, ik ben echt 10 kilo aangekomen in de coronatijd.
Ja.
Dan ben ik ook aan het vetshamen.
Nou ja.
Maar ik ben daar oké mee. Dat heb ik ook gezegd, omdat ik, vroeger zou ik daarvan in stress raken en nu merk ik dat ik gewoon, ik weet niet of
nee, maar dat is niet
vetshamen. Oké.
Nee. Nee, want en kijk, ik weet ook wel dat sommige mensen zijn er ook wel nog zwart-witter in. Dat is natuurlijk altijd zo met alle thema's.
Ja.
Dus ik ken wel ja, dikke activisten, zeg maar, die gewoon eigenlijk zouden willen dat het nooit meer zou gaan over afvallen, of dat je gewoon, dat niemand het meer soort van in eerste instantie erg zou vinden dat diegene 10 kilo is aangekomen.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook van, ja, het is gewoon ook zo menselijk, omdat we dus allemaal met die ideeën zijn opgegroeid. Dus dat zit ook gewoon weer heel diep in je.
Mm-hmm.
En ik ben daar zelf soms ook nog, dat ik daar gewoon een soort van gestrest over kan raken. Als ik dan denk, oh, maar ben ik nu aangekomen? Of, oh, ik ga nu 3 keer per week uit eten. Wat gaat dat dan doen? En
mm-hmm,
ik denk dat het, dat dit ook weer allemaal heel erg te maken heeft met soort bewustzijn daarover creëren en het ook allemaal weer openbreken en met elkaar hierover hebben.
Precies, want dat is het dus. Want je hoeft hier niet krampachtig over te gaan
nee,
doen. Je kan het hier, maar het is ook wel zo, jij kan het hier heel makkelijk over hebben. Maar dat is, ja, natuurlijk niet met iedereen zo.
Nee, dat is ook zo. Alleen ik denk, het begint ook heel erg bij, dat is natuurlijk met al dit soort thema's, dat is ook met alle vormen van discriminatie en ook met racisme, educate yourself. Dus
ja,
er is natuurlijk zoveel informatie over deze thema's te vinden, waardoor je echt wel soort van eerst een beetje kan inlezen of kan je erin,
precies,
kan verdiepen.
Ja.
En dan hoef je ook, dan heb je denk ik zelf ook minder het gevoel om krampachtig te hoeven zijn. Dat je gewoon meer informatie hebt. En ik heb altijd liever dat mensen gewoon soort van vragen aan mij stellen. Mm-hmm. Van hey, hoe is dit voor jou? Of ik heb ook bijvoorbeeld heel erg met het woord dik. Ik noem mezelf gewoon dik. En sommige mensen zien dat echt als een soort belediging.
Mm-hmm.
Maar ik vind bijvoorbeeld een woord als overgewicht eigenlijk heftiger. Omdat dat heel erg uitgaat van, je hebt een gewicht en alles wat daar overheen zit,
ja,
dat is dus niet goed. Of dat is dus niet de norm.
Ja.
Terwijl dik is eigenlijk in de basis een veel neutraler woord. Het staat, ja, kijk, er zijn allemaal connotaties aan vast of aan gehangen. Maar eigenlijk, net zoals kort en lang, dik en dun, dat zijn neutrale woorden.
Als je daar logisch zo over nadenkt, wel. Maar ik kan me voorstellen dat als jij een persoon dik noemt, sommige mensen vinden het overgewicht.
Nee, dat is waar.
Ja, hè?
Ja. Ja. Maar dat is dus weer iets wat je dus eigenlijk dan bij een persoon zou kunnen checken.
Ja.
En als iemand er niet van gediend is, dan hopelijk zegt hij dat ook wel. Of je merkt het, weet je, als iemand ongemakkelijk wordt, ja, dan is het misschien niet een thema wat nog besproken kan worden.
Ik zou vooral eerst even jouw boek luisteren of lezen.
Ja,
ja, maar, ja, dan, ja, maar dan voel je je misschien wat meer thuis in de thematiek.
Ja. Ja,
oké, okay, nice. We hebben vetshaming getackled. Volgende.
Hmm.
Heel blij dat deze binnenkwam. Is het verkeerd als ik kritisch kijk naar mensen met body positivity, maar te ongezond zijn? Ik weet niet of die vraag helemaal klopt, maar je snapt denk ik wel, ja, wat die persoon bedoelt. Dikke mensen zijn ongezond. Die hebben we net ook denk ik wel getackled. Dat is gewoon niet waar. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan.
Er is heel veel onderzoek naar gedaan. En kijk, ik zeg al dat je kan gewoon niet aan iemand zien of je nou dik of dun is of daartussenin, hoe gezond of ongezond diegene is.
Maar ook met dunne mensen. Dat je zal nooit in iemand die drugsverslaafd is, iedere avond in de kroeg staat, ja, er fantastisch uitziet met een spraytan op en dan is het, nou meid, wat zie je er fantastisch uit.
Maar je weet
uit.
Niet hoe die organen bijvoorbeeld, hoe het daar omheen zit of nee. Gewoon, ja, je weet het gewoon niet, punt.
Ja.
En het is in die zin gewoon heel oneerlijk en frustrerend dat het soort van alleen maar eigenlijk bij dikke mensen om gezondheid gaat.
Mm-hmm.
Dus dat is één.
Ja.
En kijk, body positivity is er gekomen, of veel, kijk, het is nu een soort de afgelopen 5 à 10 jaar soort natuurlijk meer een hype.
Ja.
En dat is denk ik alleen maar goed, maar het bestaat echt al heel lang. Vanuit volgens mij echt zo jaren 60, 70 in Amerika door zwarte dikke vrouwen gestart. Om een soort van plek voor zichzelf te claimen. Om gewoon, het gaat puur om bestaansrecht. Om er gewoon mogen zijn hoe je er ook uitziet. En dat is gewoon heel belangrijk. Want het gaat over een soort basisrespect als mens. Want ik bedoel, in onze grondwet staat, je mag niemand, wat is het precies? Of iedereen moet in vrijheid kunnen leven. Ja. Je mag niemand discrimineren op basis van hoe hij eruit ziet of achtergrond of whatever. Gebeurt natuurlijk wel. Ook echt bij dikke mensen.
Maar je bent niet zo van de term body positivity, toch?
Nou, ik
Of is het hoe iedereen ermee aan de haal is gegaan?
Ja, het is inderdaad dus een hype geworden. Ik denk dat ook heel veel meer dunne mensen ermee aan de haal zijn gegaan. Dat heel veel bedrijven een soort campagnes zijn gestart die gewoon niet helemaal zuiver zijn. Die weer gewoon heel erg, het gaat om geld verdienen. Het gaat om kapitalisme. De mensen die dus het in eerste instantie nodig hadden of hebben en die het gestart zijn, die het nog steeds heel erg tegen uitsluiting, onderdrukking daarmee te maken krijgen, krijgen alsnog veel te weinig ruimte. Het is nu vooral door witte, relatief dunne of misschien, weet je dan, curvy vrouwen is het vooral geclaimd.
Heb je een voorbeeld? Gooi die naam op tafel.
Nou, ik ken haar dus niet. Dus het is niet soort van, ik ben tegen haar. Maar bijvoorbeeld Vivian Tenhoorn, hoe heet ze?
Hoorn?
Ja, Hoorn. Ja. Vivian Hoorn. Heeft natuurlijk een mega groot platform. En ik vind niet, ik volg haar volgens mij. Ik vind haar ook gewoon wel leuk om te volgen. Alleen, het wordt in Nederland een beetje gedaan alsof vrouwen als zij bijvoorbeeld een soort van de grondlegger zijn van body positivity in Nederland.
Mm-hmm.
Plus zij is gewoon, ja, ik weet niet welke maat zij heeft, maar zij is niet dik. Dus op heel veel manieren heeft zij gewoon, denk ik, niet in haar dagelijkse leven te maken met uitsluiting, met discriminatie.
Mm-hmm.
En het is dan toch jammer dat iemand als zij, en echt wel meerdere vrouwen, dat die een soort van dan de hele tijd op een soort sokkel worden gehezen. Of dat die soort van de meeste ruimte binnen body positivity krijgen. Terwijl er dus, denk ik, heel veel vrouwen zijn. Nou, bijvoorbeeld Mayra Louise, die is dan in Nederland een beetje de eerste geweest. En maar er zijn ook, nou, wat ik net ook al zei, bijvoorbeeld vrouwen van kleur of vrouwen met een beperking. En dan dus vooral dikke vrouwen die gewoon niet overal voor worden gevraagd of die niet soort van aan het woord gelaten worden. Terwijl die dus veel meer te maken krijgen met die discriminatie. Dus dat is gewoon een beetje scheef, vind ik.
Ja, en dan ga je meer op de hype mee, terwijl je beter bij de wortel kan beginnen, toch?
Ja, en terwijl het dus veel meer inderdaad gaat over, en dat is natuurlijk ook moeilijk, want daardoor moet je gewoon oog hebben voor heel veel nuances. En is het soms dus ook veel zwaarder als je zo iemand interviewt of als je zo iemand aan het, ik weet het zelf ook wel bijvoorbeeld dat ik een paar keer een modeshoot heb gehad. En dat ging dan ook dus heel erg over body positivity. Maar dan was het gewoon best wel moeilijk om een soort van leuke kleding die dan in een moodboard paste te vinden. Omdat ik gewoon echt wel, ik draag gewoon maat 50, 52. Wat natuurlijk anders is dan maat 42.
Mm-hmm.
Dus dat, je moet er gewoon meer moeite voor doen. En soms moet je ook beter zoeken. En soms hebben mensen misschien een minder groot platform, minder veel volgers.
Yeah.
Maar dat betekent niet dat ze niet iets te zeggen hebben.
Mm-hmm.
En dat, daar heb ik vooral moeite mee. En ik denk dat het nu wel een beetje is veranderd. Maar ik vond vooral de eerste paar jaar van body positivity dat het ook heel erg alleen maar ging over je lichaam vieren. En over een soort van in je ondergoed op Instagram staan.
Ja.
Wat ik zelf ook doe, hoor. Dus, maar ik schaar dat
doe
niet,
je goed.
Ja, maar dat, ik hoef dat niet per se onder body positivity. En ik hou altijd van mijn lichaam. Dat is gewoon niet zo. Maar dat hoeft denk ik ook niet om een soort van wel meer oké met jezelf te zijn. En om gewoon je leven te leiden. En voor mij is het bijvoorbeeld een term als lichaamsneutraliteit. Vind ik fijner, want het gaat veel meer over...
Ja, dat is precies mijn volgende vraag. Waar gaat het om? Want lichaamsneutraliteit, wat is dat precies?
Nou, met body positivity, dus lichaamspositiviteit, gaat veel meer over een soort van het vieren en love yourself. En daar horen al die hashtags bij.
Ren door een veld in je ondergoed.
Precies, ja. En happy go lucky en alles is zo mooi en unicorns en bla bla. Wat ik nu ook wel een beetje te simplistisch zeg, hè? Maar dat is wel wat je ook dus vooral ziet op bijvoorbeeld Instagram. En body neutrality, dat gaat veel meer over iedereen heeft een lichaam. En dat lichaam doet van alles voor je, kan van alles, hoe je er ook uitziet. En probeer daar meer de focus op te leggen. Dus kijk meer in termen van functionaliteit. Weet je wat? Nou, ik heb gewoon een super sterk, weerbaar lichaam. Ik ben heel flexibel. Toen ik eenmaal op die manier naar mijn lichaam ging kijken, van ik kan nachtenlang in de club dansen, ik kan heel veel gewicht squatten, lange wandelingen maken. Dat was zo'n soort verademing in plaats van alleen maar, oh ja, maar ik moet het esthetisch mooi vinden. Ik moet altijd blij zijn met hoe ik eruit zie. Ik moet altijd van mijn spiegelbeeld houden.
Wauw.
Dat is gewoon een heel andere kijk eigenlijk.
Vanuit dankbaarheid.
Ja.
Ja, heel interessant. Want als er dankbaarheid is, dankbaarheid heb je ook als oefening. Ik ben heel veel bezig met dankbaarheid. Ja. Als je je dankbaar voelt, kan je ook niks anders voelen. Dan kan je ook niet...
Of het wordt in ieder geval een beetje een soort van verstomd.
Maar dat gevoel van, ik snap wat je bedoelt. Ik vind dat ook een hele fijne manier om over mijn lijf zo te denken.
Ja, het gaat, en dat vind ik ook een verademing, dat het gewoon iets minder over uiterlijkheden gaat.
Mm-hmm.
Dat is gewoon best wel prettig om je niet de hele tijd bezig te hoeven houden van, oh ja, maar hoe zit ik er nu bij? Of zie ik er wel knap genoeg of leuk genoeg uit of zo. Het ook, je bent ook minder bezig met vergelijken eigenlijk, voor mijn gevoel.
Oh, mooi. Hmm. Wacht even hoor. Ik heb nog mega veel vragen hierover. Ik heb ook allemaal andere... Misschien, ik ga je gewoon ook nog een keer uitnodigen, want ik vind het echt mega gezellig. Maar ik heb vooral heel veel vragen over rouw.
Ja.
En ik denk dat ik... Oh, ik heb zoveel leuke vragen, ook nog andere vragen. Maar ik ga je gewoon buiten de uitzending nog een keer terugvragen. En dan mag je ook gewoon nee zeggen. Okay. Dan zet ik je voor het blok, oké?
Okay?
Ja, je mag gewoon nee zeggen. Maar nee, want ik bereid altijd heel veel voor.
Ja,
ik krijg heel veel binnen. En soms dan zit ik met een gast en dan denk ik na het eerste gedeelte, ik weet niet wat we de andere drie kwartier gaan doen. En nu zit ik gewoon dat ik denk, nou, dit is gewoon een heel avondvullend programma. Het is heel fijn, echt heel leuk. Maar ook gewoon thematiek waar... Daar duiken we met de podcast gewoon nooit in. En jij kan het allemaal zo goed verwoorden en uitleggen. Het is, ik vind het heel fijn.
Nou,
we gaan even een switch maken naar rouw.
Want
jij hebt je moeder op best wel jonge leeftijd verloren.
Mm-hmm.
En je hebt daar een boek over geschreven. Maar het is een fictieve roman, toch? Of is het, het is gebaseerd op jouw waarheden?
Ja, het is inderdaad... het is eigenlijk een fictief verslag van wat er is gebeurd.
Ja.
Maar het is inderdaad, het is wel echt gebaseerd op autobiografische elementen. Dus het soort van, het is niet helemaal verzonnen of zo. Maar het is ook niet 100% de waarheid of de werkelijkheid.
Mm-hmm. Hoe oud was je toen je moeder overleed?
16.
Dat is echt heel jong, hè?
Ja.
Je hebt het heel veel over uitgestelde rouw.
Ja.
Het woord zegt het eigenlijk al, maar wat is het precies?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nou, wat het inhoudt is eigenlijk in principe... Ja, dat is dus bij iedereen anders. Maar als er iemand doodgaat, of als je dus soort iemand verliest van dichtbij van verder weg, dan zou je hopelijk in de rouw komen. En dat betekent dat er heel veel soort fases door elkaar heen komen. Of tenminste, vroeger was het idee dat je dan eerst de ontkenning kwam, dan in de woede, dan een soort depressie. Nou, dat is best wel een achterhaald idee.
Oh ja?
Ja. Het is, oh. Ja, dat
ik
is,
heb altijd nog dat dat...
Dat is nog steeds wel. Nou, gelukkig zijn daar dus ook heel veel boeken over verschenen. Dat dat best wel achterhaald is. En dat je dat gewoon, dat het niet zo lineair gaat. Zodat het eigenlijk allemaal door elkaar heen kan gaan. En dat het zich afwisselt. En dat het waarschijnlijk best wel veel periodes van je leven ook opeens weer opgewekt kan worden door andere gebeurtenis.
Ja.
Misschien een ander verlies. Maar dat is hoe het idealiter gaat. Dus dat je dan wel soort van meteen of relatief snel naar dat verlies in rouw komt.
Ja.
En bij mij is dat eigenlijk niet gebeurd. Of ik ben eigenlijk in een soort ontkenning blijven haken of blijven zitten. Dan niet de ontkenning van, oh, ik geloof niet dat mijn moeder dood is. Maar meer een soort ontkenning van, ik wil het niet aangaan of ik kan dit niet aangaan. Dus ik duw het maar weg.
Ja.
En wat we ook, ik had dus toen al een eetstoornis. En dat heeft daar ook een hele grote rol in gespeeld. Dat ik eigenlijk... ik had binge eating disorder, dus dat hield in dat ik heel veel eetbuien had. Of ik had soort heel, dat heet dan atypisch anorexia, dat je soort heel restrictief kan zijn. Dus dat je periodes hebt van heel extreem diëten en heel extreem sporten. Mm-hmm. En bij mij heeft dat dus ook wel, omdat ik die eetstoornis al had, heb ik die rouw gewoon daar ook een beetje mee kunnen wegduwen. Dus ik was zo obsessief altijd bezig met eten, niet eten, hoe mijn lichaam daaruit zag. En dus heel veel met sport bezig zijn, dat ik dat het eigenlijk voor mij een manier was om niet bezig te hoeven zijn met zoiets groots, zoiets heftigs als het verlies van mijn moeder.
Mm-hmm.
Ik kon dat gewoon toen niet aan, blijkbaar.
Wist je dat heel je leven?
Nee.
Nee?
Nee, het was... Nee, dat zijn dus allemaal dingen die heel lang onbewust kunnen gaan. Dus dat hele... Kijk, ik ben nu 15 jaar verder bijna. Of 14 jaar verder. En ik heb, weet je wel, nu heel veel therapie gehad. Ben grotendeels van mijn eetstoornis hersteld. Dus ik heb natuurlijk al die patronen, al die systemen eigenlijk van binnen heel erg onder de loep gelegd en ben dat helemaal gaan uitpluizen. Dus ik kan dat nu wel zien dat dat zo is gegaan. Maar op dat moment was ik gewoon kop in het zand, doorleven, doen alsof er niks aan de hand was. Want ik wilde ook gewoon normaal zijn. Ik was qua dik zijn al niet normaal. En wilde ik niet ook nog degene zijn met een dode moeder die een soort van in die zin buiten de maatschappij stond. Of dus ook buiten mijn vriendengroep.
Mm-hmm.
Dus ik was gewoon een 16-jarige en ik wilde gewoon het leven van een 16-jarige leven. Ja. En dat kon helemaal niet. Maar ik hield mezelf wel voor dat zolang ik maar gewoon doorging en sterk was en al mijn taakjes uitvoerde. Dus gewoon, weet je wel, naar school gaan, mijn diploma halen, gaan studeren, op mezelf gaan wonen. Ja. Zolang dat allemaal lukte, was het niet zo erg of zo.
Mm-hmm, ja.
En dat is gewoon, dat is onzin. Want het was hartstikke heftig en heel groot. Maar daar ben ik dus echt pas later achter gekomen.
Wat was het moment dat je dacht, ik ga hier een boek over schrijven? Sterker nog, ik ga hier een project van maken. Dat heb je zelf ook gezegd, dat dit een project was waarmee je eigenlijk het hele rouwproces bij de horens vast ging pakken, toch?
Ja. Het had ermee te maken dat ik dus met die eetstoornistherapie aan de gang was. Dat ik gewoon, hoe minder eetbui ik bijvoorbeeld kreeg, hoe meer ik eigenlijk begon te voelen. Want ik was dus niet aan het dempen, niet aan het verdoven. En ik voelde eigenlijk heel veel verdriet, heel veel zwaarte. Ik was heel vaak heel erg onrustig. Dat ik in mijn lichaam van alles voelde, wat gewoon alsof er een soort van steen van binnen zat. Dus gewoon heel erg soort hard en zwaar. En ik merkte ook, ik kon eigenlijk niet over mijn moeder praten. Dus als het in gesprekken over haar ging, ik ging dat er zelf erg uit de weg. Maar sommige mensen vroegen natuurlijk heus wel eens van, ben je met je moeder bezig of mis je er? Dan raakte ik helemaal in paniek. Dat kreeg ik het heel warm of heel koud. Kreeg een soort halve paniekaanval. Mijn stem klonk totaal anders. Alsof ik er gewoon niet echt was.
Mm-hmm.
Dat was weer zoiets eigenlijk net zoals met mijn eerste boek. Dat ik dacht, wow, ik wil dit niet langer. Ik wil me niet zo voelen. Ik wil niet meer dingen uit de weg gaan. Dat was ook zo. Ik kon helemaal niet goed voelen. Dus ik kon best wel blij zijn. Maar alles was wel een beetje soort altijd een beetje gedempt of zo. Of gewoon niet echt soort van puur iets voelen. En al helemaal moeilijke emoties. Nou, gewoon helemaal afgestompt was ik.
Mm-hmm.
En ik was zo eind 20 en ik dacht, wow, ik wil gewoon echt niet dat dit nog... Ik ben gewoon mijn leven niet helemaal aan het leiden.
14 jaar, in ieder geval eind 20 als je 30 is gewoon 14 jaar later.
Ja, en voor mij is dus schrijven een hele fijne manier om naar binnen te gaan. En om gewoon te onderzoeken wat ik van iets vind. Of hoe ik zelf in elkaar zit. Of dingen in de wereld die ik niet begrijp, dat ik dat dan ga onderzoeken. Dus ik dacht wel best wel snel van, oh ja, misschien... En dat had ik op mijn eerste boek ook gemerkt. Dat was gewoon heel goed bevallen, zeg maar. Dat ik dacht, oh ja, misschien is dat dan nu... Kan ik dat hier ook mee doen? En ik had ook al heel snel het idee van... Ja, ik wil mijn moeder ook gewoon beter leren kennen. Want ik heb eigenlijk geen idee wie zij was. En ze heeft volgens mij best wel een turbulent leven gehad. Maar dat kan dan ook misschien helpen om... Als ik meer in haar leven duik en haar meer eigenlijk alsnog leer kennen... Mm-hmm. Dat ik ook die rouw beter kan aanraken. Dat ik ook meer kan voelen hoe ik haar misschien eigenlijk mis. Of dat we op elkaar leken of helemaal niet. Dus dat werd toen echt een soort onderzoek, ja.
Ja, ik ben dus helemaal daar met jou op dit moment in het onderzoek. Ja. Ik ben ook jouw moeder beter aan het leren kennen.
Mm-hmm.
Daar gaan we verder niet heel veel over hebben. Ik denk gewoon dat je het boek moet gaan luisteren. Maar je gaat door het hele leven van je moeder heen. Dat is fantastisch. Al die stappen die je daarin zet. En al die hoekjes die je daarin ontdekt. En daardoor ook het rouwproces aangaat.
Ja.
Als je nu kijkt naar jouw rouwproces. Je hebt inmiddels ook denk ik heel veel geleerd over rouw. Je bent daar heel erg in thuis. Waar zit jij op dit moment in dat proces? Is dat iets wat altijd door blijft gaan? Is rouw iets wat je hele leven meeneemt? Heb je zoiets van, nou, ik denk wel dat ik hem aan het afronden ben... en dat ik het een plek kan geven?
Nee, ik denk dat het zeker iets is wat ik mijn hele leven mee zal nemen. Ik denk ook, ik geloof dus niet heel erg in soort een plek geven of verwerken... want dat gaat dus heel erg uit van een soort eindigheid. Terwijl ik denk, vooral als je zo'n groot verlies leidt... en misschien, ik wou zeggen op jonge leeftijd... maar dat kan misschien ook als je 40, 50, 60 bent... dat je dan alsnog gewoon... heel veel moet rouwen om diegene.
Mm-hmm.
Dat het altijd een rol zal spelen. Ik denk wel dat ik heb er ongeveer 2 jaar over gedaan. Want dat ik kwam dus in die rouw terwijl ik ook aan het schrijven was. Dat was heel intens, maar ook heel goed. Ik heb daar gewoon echt de tijd en ruimte voor genomen.
Yeah.
En dat ik niet meer in een soort uitgestelde rouw nu zit. Dus dat ik wel dat rouw gewoon een soort onderdeel van mijn leven is geworden. En dat het altijd in mindere of meerdere mate aanwezig zal zijn. Dat het door van alles getriggerd kan worden. Maar dat het niet meer zoiets is wat ergens in mijn systeem zit... en waar ik niet van weet hoe ik daarbij kom.
Want
dat was het dus al die jaren. Dus het voelt nu veel zuiverder eigenlijk.
Ja.
En iets veel... Ja, gewoon... Dus ja, dat heb je natuurlijk met heel veel thema's of processen... die zijn onderdeel van je leven.
Ja.
En dat... Dus het voelt nu voor mij best wel oké. En soms ben ik heel verdrietig nog. En soms ben ik... heel boos dat ze er niet meer is en dat ze allemaal belangrijke momenten niet meer, weet je, daar niet bij zal zijn. En maar dat voelt dus nu veel meer van, ja, dat is hoe het is en dat maakt het niet oké of makkelijk, maar dat is ook het leven.
Ja, mooi. Ja, ik snap dat heel goed, de hoe je dat zo vertelt. En ja, ik ben echt helemaal met je op dit moment op reis en het lijkt me heel waardevol dat je het leven van je moeder zo hebt kunnen volgen. En dat je onderzoek uit kon gaan. En dat je dat vervolgens zo mooi kan bundelen.
Ja.
En die foto is gewoon echt van je moeder met jou.
Ja,
op
dat is de omslag. Ja.
Oh my god. Ja. Wat een foto.
Bijzonder, ja.
Wauw. Echt. Ja, niet normaal. Echt niet. Daarom dacht ik, kijk, dit kan niet echt. Dit kunnen jullie niet echt zijn.
Nee, ja wel.
Wauw. Ik heb een hele hoop vragen binnengekregen. Zullen wij daar gewoon lekker doorheen gaan knallen? Voor iedereen die nu niet zijn of haar vraag voorbij hoort komen. We gaan dit thema vaker aansnijden, want jullie hebben hier heel veel behoefte aan. Is ook eigenlijk heel normaal, want we dealen er allemaal vroeg of laat mee. Sommige mensen veel meer op jonge leeftijd. Andere mensen pas later. Mm. Maar het is onderdeel van het leven.
Ja.
Dus we gaan het hier vaker over hebben. En dit is de start. Ja. Eerste vraag. Hoe rouw je?
Ja, dat is meteen een hele moeilijke vraag. Want er is, denk ik... echt geen handleiding voor of een soort stappenplan. Dat is dus juist wat ik denk dat heel achterhaald is. Dat je, als je maar dit volgt, dan kom je sowieso daar. Of dan kom je, weet je wel. Maar het gaat voor mij vooral over zelf de ruimte ervoor nemen. En echt durven naar binnen gaan. En ja, wat je daarvoor nodig hebt, is natuurlijk bij iedereen anders. voor mij hielp het dus om daarover te schrijven. Maar ook om heel veel te lopen in de natuur. Omdat ik merkte gewoon als ik soort van aan het wandelen was. En dan dus ook niet met muziek op of met een podcast. Maar gewoon echt soort van in stilte. En dan kwam er bij mij van alles los.
Mm-hmm.
Maar bij sommige mensen helpt inderdaad. Want dat voelde voor mij bijna een soort van loopmeditatie. Maar bij sommigen helpt het misschien om inderdaad te gaan yoga of op een matje te gaan zitten en of op een kussentje te gaan zitten, ja, en zo te mediteren. Maar ja, en wat bij mij ook wel heel erg hielp was, nou, ik ging dus dat boek schrijven, maar ik vond dan bijvoorbeeld ook allemaal oude dagboeken van mijn moeder. Maar ik ging ook heel veel de muziek luisteren die me aan haar deed denken. Dus dat je ook in die zin het een beetje oproept of zo.
Mm-hmm. Ja.
Want ik ging dat dus jarenlang uit de weg, omdat ik wist, oké, als ik dat nummer ga luisteren, dan word ik gewoon mega verdrietig. En daar heb ik geen zin in of geen tijd voor.
Maar je denkt ook, verdriet is niet goed.
Precies.
Dus waarom zou ik gaan zitten huilen en janken?
Ja.
Terwijl dat is dan juist het proces aangaan.
Ja, en dat is dus natuurlijk heel moeilijk in onze samenleving. Dat je dus voor dit soort complexe processen is gewoon heel weinig ruimte. Want het gaat bijna altijd over presteren en over groei en over doorgaan en over dingen bereiken. En rouw is bij uitstek stilstaan en naar binnen gaan.
Mm-hmm.
Maar daar, ja, voor jezelf is dat, ik geloof, ik ben daar nu helemaal doorheen gegaan de afgelopen jaar. Dus ik geloof dat dat heel erg goed is voor je. En dat je daar, nou, in die zin jezelf beter leert kennen en dus niet moeilijke dingen uit de weg gaat. En dus beter kan accepteren dat pijn ook deel is van het leven. En dat daar ook soort schoonheid in zit.
Mm-hmm.
Maar op papier bereik je daar natuurlijk niks mee. Dus het wordt ook helemaal niet gestimuleerd om zo'n proces aan te gaan. Dat ik dus denk dat het wel voor jezelf, voor je eigen ontwikkeling, voor je eigen gezondheid in die zin, ook voor je welzijn, hartstikke belangrijk is.
Ja.
Maar je moet er dus ook echt tijd en ruimte voor vrijmaken om te ervaren hoe rouw ik. Want dat, het is dus niet hoe rouw je. Ja, I don't know hoe jij zou rouwen.
Mm-hmm.
Ik weet het nu wel meer voor mezelf. Maar het blijft, ja, je moet dat zelf gaan uitvinden. En nou, nogmaals, er zijn dus wel wat, denk ik, tools die echt wel kunnen helpen.
Maar mooi, maar dit is al heel fijn. Maar dat het er vooral mag zijn.
Ja.
En dat verdriet dus niet goed voelt. Maar dat
het wel goed voor je is.
Maar
eigenlijk
dat het er wel uit kan.
Ja,
dat het bij het verwerken hoort. Dat je het niet hoeft weg te stoppen.
Precies, ja.
Volgende. Hoe zorg je dat je goed rouwt en niet per ongeluk je verdriet wegstopt?
Ja, ik denk dat het eigenlijk dus hier ook op neerkomt.
Ja, gewoon het aangaan. En juist als het dan moeilijk wordt, er misschien induiken.
Ja, en ook, kijk, je kan natuurlijk, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om proberen het echt te delen met mensen. Want dat ben ik ook heel erg lang uit de weg gegaan. Dat ik allemaal dacht, ik moet alles zelf kunnen doen. En ik, nou, heel erg vanuit dat ik moet sterk zijn. Ik moet allemaal zelf kunnen dragen. Kijk, je moet het ook zelf doen.
Ja.
Maar je kan daar wel hulp bij vragen. Er kunnen wel mensen als soort omhulling om jou heen staan.
Ja.
Ik haal ook altijd heel veel troost vanuit soort herkenning als ik hier boeken over lees of podcasts over luister. Bijvoorbeeld De Dingen Die Je Vergeet van Gijs van der Sande vind ik echt een supergoed boek.
Tip.
Tip. En van Megan Devine, It's Okay That You're Not Okay. Dat gaat dus ook heel erg over pijn mogen toelaten en ervaren. Ook in een samenleving die zegt dat er eigenlijk geen ruimte voor is.
Mm-hmm.
En van Gijs van der Sande is hij vertelt zijn ervaring van rouw, maar laat ook heel veel experts aan het woord. En dan door dat boek leerde ik eigenlijk van, oh ja, maar inderdaad, voor iedereen is het anders, maar er zijn ook wel een soort gemene delers die waarschijnlijk bij iedereen terugkomen. Dus die herkenning is dan weer heel fijn.
Ja.
Dus ga daar ook naar op zoek, naar soort van ervaringen van anderen. En ik denk dat dat heel troostend kan zijn, omdat je dat ook meer laat nadenken van, oh ja, maar hoe is dit voor mij en hoe ga ik inderdaad dingen niet uit de weg?
Nice. Hele mooie ook. Rouw ik wel goed als ik mijn vader niet elke dag mis?
Ja.
Och, maar die...
Ja.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Die raakte echt een snaar. Alsof daar regels voor zijn. En alsof je vader iedere dag zou moeten missen. Maar inderdaad, er wordt je nergens gezegd.
Nee, dit is ook even... Ja, en dat vind ik dus ook heel heftig. Omdat ik ook... Kijk, rouw is voor mij ook om soms wel helemaal naar de tering te gaan in een club. Weet je, om gewoon de hele nacht te dansen en te drinken en gewoon ook een soort van het leven te vieren en gewoon mijn eigen geluk te ervaren.
Mm-hmm.
Maar ja, dan kan het ook zo zijn dat ik 3 dagen later inderdaad heel verdrietig ben, niemand wil zien en gewoon ontzettend in dat missen zit. Maar al die verschillende dingen, dat is allemaal rauw, denk ik. En ik hoop dus inderdaad dat we nu naar een soort tijd toe gaan waar dat allemaal genormaliseerder is. En dat je ook dus niet... Nou, bijvoorbeeld, ik zag ook, dat heb je misschien ook wel gezien, Sanne ten Wolde, de zus van Ruud.
Mm-hmm.
Die kreeg dus, die is nu dan op vakantie of op reis met het soort geld dat hij heeft nagelaten voor haar en haar zus. Echt heel mooi, heel ontroerend. En toen hadden collega's van haar echt zo'n bericht gestuurd van, of die waren soort van daarover aan het praten van, ja, maar ze is alleen maar op tv, ze doet alleen maar leuke dingen.
Maar hoe weet neem je het, er, hoe ja. is dit bericht dan er gekomen?
Ja, dat had volgens mij weer een andere collega dan naar haar gestuurd.
In een groeps, dus ze heeft het wel zelf gekregen?
Ja.
Of in een groepsapp of zo?
Ja, zoiets. Ja. Ik weet niet, maar ze hadden daar echt iets over gedeeld op Twitter, ook met zo'n berichtje erbij. En ik vond het zo heftig, want het gaat eigenlijk ook hierover dat je een soort van regels hebt van, oké, als je dit en dit en dit doet, als je wekenlang in je bed alleen maar aan het huilen bent, dan ben je goed aan het rouwen. Maar als je een soort van tijd voor jezelf neemt in een mooi land, en waarschijnlijk is ze daar ook heel veel aan het huilen, maar dat je weet het niet en het is niet soort van dat jij mag zeggen wat wel rouw is en wat geen rouw of wat niet rouw is.
En in het geval van Ruud heeft een heel mooi boek geschreven,
ja.
En in het is een eerbetoon aan Ruud dat zij overal aan tafel zaten om te hebben over
precies.
zijn boek en zijn verhaal.
Ja.
Maar sowieso iemand anders, ik hoop dat dat ooit, we zijn als wereld wel aan het leren, maar andermans gevoelens,
ja.
rouw, veroordelen, terwijl jij niet in iemand anders hoofd kan stappen.
Precies.
Oh ja, ik word daar wel een beetje boos.
Ik word daar ook heel boos van.
Ja.
Ook omdat heel veel van die mensen die dit soort dingen zeggen, gewoon geen idee hebben wat er in iemand omgaat. En waarschijnlijk zelf dit nog nooit hebben meegemaakt, want anders kan je dat bijna niet zeggen.
Heeft ze dit gedeeld?
Ja, dat is op Twitter gedeeld, ja.
Fucking nice.
Ja, heel goed, heel goed. Maar ook om dus weer een soort van dit ook open te breken van, dit is dus hoe mensen denken. En dat slaat ook op dit bericht, want door dit soort reacties gaat iemand waarschijnlijk twijfelen van, als ik mijn vader niet elke dag mis, rouw ik dan wel goed?
Ja. Maar wat je ook ziet, wat zie je nou eenmaal van iemand anders leven?
Ja,
ik probeer hier zo open mogelijk in de podcast te zijn. En ik probeer ook eerlijk te zeggen van, nou jongens, vorig seizoen toen ik daar zat, toen voelde ik me eigenlijk helemaal niet zo lekker. Of dan probeer ik dat wel zonder dat ik hier als een depressieve podcast host ga zitten. Maar ik probeer dat wel te delen. Maar je weet niks.
Nee.
Je weet niet hoe ik vanochtend ben wakker geworden.
Nee.
Ik heb periodes gehad dat ik bij BNN werkte, dat ik iedere ochtend moest overgeven thuis. En dat ik vervolgens met een big smile.
Ja.
En dat was gewoon een periode uit mijn leven dat ik gewoon even heel slecht ging.
Ja.
Maar ook met social media. Als je naar jouw feed kijkt. En ik denk ook niet dat we dat moeten willen. Dat
nee.
we iedere dag wakker worden en denken, nou jongens, ik heb zo'n kutdag. Nee, dat is ook niet goed voor jezelf.
Nee.
Maar wat weet je nou van iemands leven?
Precies.
Je weet niet hoe de familie van Ruud iedere dag opstaat.
Nee.
En daar iedere dag zitten janken op vakantiebestemming.
Ja.
Maar fuck, we zijn hier voor Ruud. Je weet niks.
Nee, precies.
Denk na.
Ja. Ja, totaal, totaal.
Tering. Ik denk dat ik ze uit moet nodigen in de podcast. Dat heb ik al heel lang aan gevraagd. Want ik had Ruud uitgenodigd via management eigenlijk. Mm-hmm. En toen hoorde ik dat het niet zo goed ging.
Ja.
En ik dacht daar toevallig. Ik dacht vorige week toen ik zat te mediteren. Toen in één keer daarna dacht ik,
oh, dat moet je echt doen.
Ja, hè?
Ook, ja, ook inderdaad. Omdat je zoveel vragen ook over rouw krijgt. Dus zijn zij denk ik ook heel erg...
Ja.
Mooi om ook hun ervaring te vertellen.
En ze zijn nu op reis?
Nou, volgens mij is Sanne alleen.
Oké. Okay.
Ja.
Oh, dan als terugkomen.
Ja.
Oké.
Okay.
Ja. Nice. Nice is mijn stopwoordje. Dit is mijn, ik had eerst 100%. Nice. Nu is het volgens mij nice. Sorry, jongens. Hoe kan je iemand die rouwt het beste steunen?
Ja, dit is best wel een moeilijke. Omdat ik merk dus ook bij mezelf dat toen ik zo vol in die rouw zat, dat ik ook een soort van elke dag behoeft dat aan iets anders. Dus dat is best wel moeilijk natuurlijk voor mensen om je heen.
Ja.
En dat ik ook heel vaak het gevoel had, jullie snappen het toch niet, dus laat maar. Maar ik denk dat het weer erg te maken heeft, ook dus als mensen om een rouwende heen, dat je gewoon ja ook weer probeert zoveel mogelijk openheid en hoe zeg je dat? Ruimte te geven aan diegene om gewoon heel gewoon te vragen, hey, waar heb je nu behoefte aan?
Ja.
Of bijvoorbeeld te zeggen, hey, ik ga nu daar koffie drinken of ik ga nu daar wandelen, wil je mee?
Ja, precies.
Van heel, aan de ene kant heel erg het bij diegene leggen, maar ook soms heel concreet zijn. Of zeggen, hey, ik kom nu een pan soep naar je toe brengen.
Nice. Oh ja, ik snap precies wat je bedoelt.
Is gewoon, want dan kan diegene ook heel erg makkelijk zeggen ja of nee. En dan hoef je niet, want ik vond het soms ook heel erg lastig dat dus zo van, hoe gaat het met je? Ja,
ja.
Hoe gaat het met me? Ja, best kut, maar ook alles door elkaar heen. En dat is gewoon dan een soort van te open vraag of zo.
Ja, en direct is fijn, daar kan je wat mee. Ja. Maar aan de andere kant ook, wat zou je willen?
Ja.
Openlaten en ja. ook concreet iemand, huppakee, gas erop, stap in de auto, we rijden naar het strand.
Precies, dat. En ik denk dat, maar dat is dus ook waarschijnlijk bij iedereen anders. Maar ik vond het ook gewoon, ik had zo erg behoefte, dat zit ook wel heel erg in mijn boek. Om een soort van de hele tijd op iemand schoot te liggen. Of gewoon heel erg een soort aanraking.
Mm-hmm.
Dat is ook, denk ik, voor ja. de meeste mensen echt heel fijn. Dat je gewoon heel veel iemand knuffelt. En gewoon of zegt van, hey, we gaan nu gewoon een avond samen op de bank zitten. En domme film kijken. En val maar gewoon half op mij in slaap of zo. Weet je, gewoon dat je soort van echt die nabijheid voelt.
Ja.
Dat is, denk ik, heel belangrijk.
Het is zo gek, hè, bij dit thema. Dat, misschien luister je nu naar jou en dan denk je, oh ja, dan ja, mensen die rouwen, dat fijn dat je op elkaar schoot ligt. Dan denk je, ja, ver van mijn bedshow. Maar wij krijgen allemaal, ja. dat is het angstaanjagende. Ja. Dit Vroeg is allemaal laat, onderdeel ja. van ons leven. Ja. En het voelt nu misschien heel dichtbij, omdat je midden in een rouwproces zit. Of heel ver weg, omdat ja. je nog niet eens je opa en oma bent verloren. Maar dit is iets van ons allemaal. Ja. En dat is misschien ook het hele moeilijke eraan, dat ook hierover praten of andere mensen helpen die rouwen, jou ook meer bewust maakt van dat we oh ja, dit vind ik altijd zo moeilijk, maar ook mooi ergens. Maar over 100 jaar is iedereen die dan nu
leeft, ja,
leeft
is er niet meer.
Is er niet meer. Nee. Een aantal lucky ones die vandaag geboren worden.
Ja.
En dat is, ik vond dat heel lang heel beangstigend, maar aan de andere kant zorgt het voor mij er ook voor dat ik als ik opsta iedere dag. En dit is echt met tijden. Dat heb ik eigenlijk van Casper. Casper is iemand, is biohacker. Die heeft in een podcast gezeten. Ja. En die zei dit. Van, ja, ik vind de dood mooi. Want iedere ochtend als ik opsta, denk ik, bam, ja, ik ben er ooit niet meer.
Gewoon, ja.
Waarom zou ik shit doen die me niks brengt? Of waar ik niet vrolijk van word. Ja. Of niet vandaag voor mijn gezin kiezen.
Ja.
En dan kan je hem ombuigen zonder dat je dan denkt, oh, niet aan denken.
Ja, precies. Ja, mooi. Ja.
Maar het is zo gek dat iets wat dan, op dit moment voelt het heel ver weg voor mij wat je zegt. En tegelijkertijd denk ik dan, als ik jou dan in mijn hoofd op iemands schoot zie liggen, van, oh, dat allemaal op ons wacht.
Ja.
Is zo eng.
Ja, voor mij is het dus echt niet eng, omdat ik gewoon zo vroeger mee geconfronteerd ben. Dus voor mij is het gewoon eigenlijk, ook al ben ik het heel erg uit de weg gegaan, maar nu denk ik ook, ja, ik ben ook zelf niet echt bang voor de dood. Ik bedoel,
nee, ik ook niet.
Lijkt me, ja, maar inderdaad, Ik denk dat het dus heel erg belangrijk is om het dus ook echt, want jij zegt er het van, en dat ben ik dus mee eens, het is een deel van ons leven om het ook eigenlijk allemaal mee te maken. Maar dit is weer iets wat we gewoon als maatschappij, of dus ook in onze levens, heel lang heel erg uit de weg zijn gegaan. Want ook als ik bijvoorbeeld denk aan mijn jaren rond mijn 16, dan ben ik best wel ook wel eens op zoek gegaan naar bijvoorbeeld boeken hierover. Nou, die waren er gewoon niet.
Ja.
Weet je, alleen maar voor jonge kinderen of voor mensen die hun partner verloren. Maar bijvoorbeeld niet over gewoon, als een beetje ouder kind of als jonger of adolescent, die hun ouders verloren. En dat is zo tekenend van hoe we dit allemaal heel lang uit de weg zijn proberen te gaan. En ik hoop gewoon, ik denk dus dat het ook weer, hoe meer je het hierover hebt en hoe meer je er ook ruimte voor maakt, hoe minder eng het ook wordt. Want het is dan ook echt deel van het leven.
Ja.
En we gaan er allemaal, we hebben het er allemaal meer
maar
over.
Maar dat is het, denk ik ook. Ja, als je meer erover praat en ook ziet, jij hebt je moeder verloren, je zit hier, je floreert, je dealt met dat proces. Ja. Dat je denkt, oké, geef mij ook kracht.
Mm-hmm.
Dan ik weet dat ik dat dan ook ooit een keer kan.
Ja.
Terwijl als je nooit iemand daarover hoort praten,
precies, dan blijft het gewoon allemaal heel erg soort,
ja,
ja, als zwaard van Damocles boven je hoofd twee. Van, oh, dat ik kan dat gewoon niet aan. Terwijl
ja
mensen zijn natuurlijk fucking weerbaar. Je kan het wel aan. Het kan je overstromen, maar ja, de meeste mensen komen daar ook weer uit.
You got this. Er zijn mensen die het hebben meegemaakt en mensen die daar ook tools voor hebben die je kunnen helpen.
Ja.
Of praten. Oké.
Ja.
Nice.
Mm.
Nee, ja. Niet nice. Ik heb het toen alweer 3 keer gezegd in de tussentijd. Fuck. Wat is er gebeurd met mij dat ik de hele tijd nice zeg? Volgende vraag. Waarom lijkt het eerste jaar dat een van je ouders overlijdt alsof je niks meekrijgt van dat jaar? Had jij dat ook?
Nee, ik had dat, nou, jawel, ik had het in die zin dat als ik er nu aan terugdenk, dan weet ik gewoon bijna niks meer van het jaar.
Mm.
Dus dan, en kijk, voor mij is het nu best wel een tijd geleden. Dus dat is ook weer, ik weet gewoon niet meer precies hoe ik me voelde toen. Maar ik denk dat dat, ja, dus heel normaal. Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen normaal. Maar ik denk dat voor heel veel mensen geldt. Dat je gewoon er niet helemaal bij bent. Gewoon een warrig hoofd. Ofwel in een soort verdoofde staat, afgestompte staat. Of gewoon heel intens alles voelen. En ik, ja, dit is dus weer, ja, probeer het maar toe te laten. En op een dag zal het anders voelen.
Het is een beschermingsmechanisme misschien.
Ja, dat ook denk ik inderdaad. Mm. Ja, want je moet zelf verder leven. Maar het is zo'n klap natuurlijk vaak. Dat je ook inderdaad je systeem... Het is ergens natuurlijk ook mooi. Dat het een soort van... Je systeem kijkt ook ergens misschien zelf wat je op dat moment aan kan. En hoe je dus verder kunt leven. Mm. Dus probeer het ook misschien een beetje zo te zien van... dit is een overlevingsmechanisme. En op een gegeven moment zal je dat waarschijnlijk minder nodig hebben.
Hmm. Een ander woord dan nice. Nee, mooi. Mooi gezegd. Voor iedereen die een vraag heeft ingestuurd... alle kwetsbare verhalen die ik voorbij heb zien komen... onwijs bedankt. Ik beloof dat we hier meer aandacht aan gaan besteden. Maar dit was denk ik het allermooiste begin... dat we ons hadden kunnen wensen.
Nou, fijn. Mooi.
Zeg ik over mijn eigen podcast. Ja. Heel wat. Maar dat heb ik vooral voor jou woorden. We gaan nog even één vraag doen.
Okay.
Want even shake it off. Oh. Ik had een hele leuke vraag binnengekregen. Hey, ik ben een gast. Ik ben benieuwd hoe jullie 5 jaar geleden anders in jullie leven stonden in vergelijking met vandaag. Wat is er veranderd?
Oh.
Ten eerste, dankjewel voor deze vraag.
Ja, hele mooie vraag.
5 jaar geleden, wat was er anders? Noem één ding wat echt allesomvattend anders was. Ik zou ook wel kunnen beginnen hoor.
Ja, begin jij maar.
Alsof ik weet wat ik moet zeggen. Nou, ik denk ik ben veel veiliger in mezelf.
Mm.
Ik merk dat ik drink nu inmiddels al... In september is het 3 jaar meer. Ik merk dat ik... mijn vriend was er laatst een tijdje niet. Dat ik ook 's avonds niet meer... Dat ik goed slaap alleen.
Mm-hmm.
Dat ik niet meer wil vluchten of bang ben. En terwijl eigenlijk gewoon in het eigen huis... dat ik misschien herken je dat wel als er dan in één keer niemand is.
Ja.
Ik kan heel goed alleen zijn, maar in je eigen huis dat gevoel...
En ook
's
avonds,
ja. Ja, merkte ik dat ik ben... ik voel me heel veilig in mezelf. Waardoor ik dus ook minder destructief gedrag heb. En dat zorgt voor heel veel rust. Ja, ik heb deze vraag al gelezen. Hè, dus het is niet zo dat knik. No.
Nou, ik dat precies hetzelfde.
Maar ik denk dat is toevallig iets waar ik nu veel mee bezig ben. Dat ik denk, wow. Soms heb je dat van die momenten in je leven dat je denkt... Oh, vroeger was het gewoon, ik kom thuis. Yes, fucking fles champagne open. Ja. En we gaan naar de stad toe. En ik kom pas 2 dagen later thuis. Rah, want vieren, dit is toch vieren. Daarna fucking depressief zijn. Ja, niet meer weten waar je bent. Dat het echt een stukje... Oh, alsof ik ben... Nou ja, ik zeg heel vaak dat ik beste vriendje met mezelf ben geworden.
Ja.
Dat is echt een fijne ontwikkeling.
Ja, wat fijn, wat mooi. Nou, bij mij sluit het wel heel erg erop aan. Maar het is bij mij is dus juist... als ik 5 jaar geleden kijk, was ik dus nog heel erg soort... Heel erg in een soort onrust.
Mm-hmm.
Dus dat ik, maar dat ik niet precies wist waar het vandaan kwam. En dat ik gewoon best wel als soort kip zonder kop aan het leven was. Dus ook heel erg soort voor andere mensen. Niet echt goed grenzen kunnen aangeven. Ik was heel vaak ziek. Gewoon omdat ik dan... te veel had gedaan in een periode. En dan ik gewoon echt om de 2 maanden was ik ziek.
Ja.
En ik... dat is niet meer zo.
Yes.
En dat komt denk ik omdat ik dus gewoon... Ik ken mezelf beter. Ik weet beter wat ik aan kan. Maar ook heel erg wat ik dus... wat me energie geeft. Wat ik leuk vind om te doen. Wat goed voor me is. En dat doe ik gewoon veel meer. Dat volg ik gewoon veel meer. Dus en dat gaat echt van alles. Ook dus wel alle kanten op. Maar het gaat heel erg over... genoeg bewegen, genoeg buiten zijn. Nou, ik heb dan deze winter een soort winterzwem-obsessie ontwikkeld. Nou, niet obsessie, maar...
Oh, het is zo leuk.
Ja, het is
ja ik leef door social media. Ik ben er niet bij, hè, jongens. Ik ben er niet bij.
Ga
maar het ziet er
mee.
Zo leuk uit. Ja,
het is heerlijk. En dat doe ik gewoon zo puur voor mezelf. En dan, maar dus ook niet... Want ik zei obsessie, maar het is meer gewoon... Ik weet dat het lekker voor me is, dus ik doe dat. En ook... maar het is ook bij mij heel erg juist een soort meer lichte kant. Ik had 5 jaar geleden voelde ik me... veel vaker heel zwaar en zwaarmoedig. En durfde ik gewoon veel minder of zo. Omdat ik dus ook heel erg bewust was van mijn lichaam. Of dat ik me schaamde voor dik zijn. Of dat ik dus, nou, dus ook die hele rouw nog niet was aangegaan. En dat heb ik nu allemaal wel gedaan. En dat heeft me gewoon heel erg bevrijd of zo. En ook, nou, ik heb dus nu ook ergens dat ik dus een soort halve tweede puberteit aan het doorleven ben. Dus ook best wel veel gewoon lekker aan het dansen en zo. Maar dat voor mij voelt dat dus echt niet destructief. Het voelt gewoon voor mij dus heel erg als, nee, maar dit is allemaal deel van soort van mijn leven en alle kleuren leven.
En dan bedoel je feesten?
Ja.
Ja, maar dat is voor iedereen anders.
Ja.
Ja, is voor iedereen anders.
Maar ik heb dat dus, want dat is, ik heb dat dus helemaal niet in die periode. Omdat dus mijn moeder ging dood op mijn 16e. De jaren daarna was ik inderdaad ook heel vaak depressief. Of ja, dat klinkt heel vaak depressief. Maar heb ik echt ook wel een depressie gehad. En was ik dus zo zelfbewust dat ik gewoon nooit helemaal los kon gaan. Nooit helemaal vrij kon zijn.
Mm-hmm.
En dat heb ik nu wel. En dat is dus heerlijk om dat dan ook gewoon inderdaad lekker nachtenlang te dansen. En maar wel ook echt gewoon goed voor mezelf zorgen. En nou ja, dat is echt wel een heel grote verandering.
En nu je dat zo zegt, was je je daar ook bewust van? Of heb je nu zo'n extra moment dat je denkt,
ik heb nu wel van, oh ja, het komt wel allemaal echt meer samen of zo. En dat, ja, ja. Ja, dat is een heel lekkere realisatie.
Nou, high five! Ja, nice! Yes. En als je hier lekker over wil nakletsen, ga dan lekker naar de club toe. Want dit gaan we ook even, want het is nu, ik merk dus nu van dat ik in één keer zo'n besefmoment heb.
Ja.
En ik zit hier met jou te kletsen en denk ik, oh, dit moeten we eigenlijk allemaal even doen.
Inderdaad.
Want je hebt het er vaak niet door.
Nee.
Je groeit gewoon als mens. Als je nu denkt, oh my god, ik wil 5 jaar verder zijn, calm the fuck down, het komt allemaal vanzelf.
Ja.
Het is niet zo dat je nu meteen het traject in hoeft.
Nee.
Maar het is leuk om ouder te worden.
Zeker.
En het is leuk om een soort van meer te landen in je leven en zo.
Ja, totaal.
Bedankt voor die leuke vraag.
Heel
echt
leuk.
Leuk. Ik wou
echt nice.
Hey Tatjana, ik vond het zo leuk dat je er was.
Ja, ik ook. Bedankt.
Ik hoop dat je nog een keertje terug wil komen. Maar ja, ik vond het heerlijk om zo met jou in de thematiek rondom jouw boeken te duiken. Waar ben je nu nog meer mee bezig? Komt een nieuw boek? Het is een stomme vraag altijd. Want je bent al met superveel dingen bezig. Want je hebt ook een podcast. En het is een hele dikke tip. Wacht even, ik wil hem helemaal goed zeggen. Want dit is echt een, oh,
nou, wat
tussen 30 en doodgaan de podcast.
Met Malou Holshuizen.
Heerlijk.
Ja, heel fijn.
Tweeën.
Ja.
Jullie zijn echt zo op elkaar ingespeeld. Dit, en heel grappig.
Ja, wat fijn. Ja.
Als je dit leuk vindt, dan vind je die podcast ook leuk.
Ja, dus ga lekker luisteren allemaal. Nee, die podcast. Ik ga even geen nieuw boek schrijven. Want dat, nou, gewoon even geen zin in.
Ja.
Maar ik ben wel bezig met, echt heel erg voorstadium, maar ik kan dat wel alvast zeggen, met het ontwikkelen van een televisieserie.
Oh.
Hopelijk gaat dat door. En dat ga ik dan ook deels zelf schrijven.
Fuck.
Ja, dus dat zou echt fantastisch zijn als dat doorgaat. Dus ik hoop heel erg dat dat mijn grote project is komende jaar. Nou ja, en al, ja, altijd dingen daarnaast. Ik schrijf ook gewoon best wel veel artikelen en interviews. En dat blijf ik zeker doen.
And just living life.
Ja,
zoals Kourtney Kardashian.
Ja.
I'm just here to live life.
What an icon.
Ja. Dankjewel dat je er was. Ik heb echt een energiebooster van gekregen.
Ja.
We gaan je zien en horen en spreken.
Yes.
Ik druk op de knop, maar de iPad is uitgevallen. Dus.
Oh, jammer. Goed einde.
Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Bol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app. Maandag
klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.